mee te dresseren. We hebben in de achterliggende tijd heel wat afbeeldingen kunnen zien van steden in het Midden-Oosten die compleet aan flarden waren geschoten. Soms is er nauwelijks meer één steen op de andere te ontdekken. Alles kapot. Alles kwijt. Indrukwekkende gebouwen verworden tot rokende puinhopen. Er zijn heel wat mensen in deze wereld voor wie heel het leven een puinhoop is geworden. Denk u maar aan een foto die je ziet staan van een man die daar bij zijn kapotte huis staat. Alles weg. Of denk aan die vrouw die tranen schreit om haar dochter die ze moest missen, die doodgeschoten is. Denk aan die ziekte die het lichaam van iemand teistert. En misschien is er wel iemand die meeluistert of hier vanavond die dat zo in eigen leven meemaakt. Of je denkt aan dat bedrijf dat failliet is gegaan. Of die verslaving die zozeer het lichaam van iemand ruïneerde. Of je denkt aan wat mensen je allemaal hebben aangedaan en je kunt het maar niet vergeten. En er is zoveel wat je dwars zit. Och, het leven leek eerst zo mooi. Je had een heleboel idealen. Je zou dit en je zou dat gaan bereiken. Maar je kreeg te maken met een opgebroken weg. En wat je allemaal van plan was, er kwam niets van terecht. En hoe is dat nu met een christen? Is die daarvan gevrijwaard? Heeft die de garantie van een zorgeloos leventje? Of kan ook iemand die door genade de Heer Jezus Christus mag toebehoren, meemaken dat zijn of haar leven een puinhoop wordt? Ja, dat kan. We zien Job letterlijk op de ashoop. En we zien hier David bij de puinhopen van Ziklag. Maar wat heeft ons dat dan te zeggen? En op welke manier kom je de Heere daar dan in tegen? Kan het ook zo zijn dat hij de weg in mijn leven opbreekt om mij de pas af te snijden op een weg die niet goed voor mij is? Om mij te leiden op de eeuwige weg. Kan het zijn dat hij het nood laat worden in mijn leven, opdat ik als een mens die het niet meer weet en die het niet meer kan, tot hem alleen de toevlucht neem in de weg van het gebed? Het schriftgedeelte dat vanavond onze aandacht vraagt bevat in dit opzicht vele lessen, ook als het gaat om de weg van het gebed. We gaan samen luisteren naar het woord van de Heere onder het thema hoop op de puinhoop. Drie gedachten die onze aandacht vragen. Allereerst Gods werk. Vervolgens Gods kracht. En tenslotte Gods raad. Hoop op de puinhoop. Gods werk. Gods kracht. Gods raad. Het is goed om eerst maar eens het brede kader van het eerste boek Samuel in het oog te vatten. Een tekst komt immers niet uit de lucht vallen. David is onderweg naar de troon. De Heer heeft hem tot koning laten zalven in plaats van Saul. Saul die door de Heer verworpen is omdat hij zich niet heeft gehouden aan de weg die de Heer hem gewezen heeft. Hij heeft die heel bewust overtreden. En dat de Heer nu David gezalfd heeft om in plaats van Saul koning te worden, geeft David niet een vrijbriefje om nu op zijn eigen manier die troon maar te bereiken. Zichzelf een weg naar die troon te banen. En gelukkig, het lijkt erop dat David dat ook niet doet. Dat hij wacht op de tijd die de Heer bestemd heeft. In hoofdstuk 26 lezen we dat hij opnieuw het leven van Saul gespaard heeft. Hoewel hij in de gelegenheid was om hem op een tamelijk gemakkelijke manier uit de weg te ruimen. Maar al betekent het bestaan van Saul een voortdurende bedreiging voor Davids leven, hij neemt het recht niet in eigen hand. Hij vergrijpt zich niet aan Gods gezalfde koning. En dat is voor David een zaak van geloof geweest. Een geloof dat hij zelfs ook in de ogen van Saul beleden heeft. De Heere mogen mij verlossen uit alle nood. Ja, dat is geloofstaal. Om juist te midden van de bedreiging te zeggen, ik verwacht het niet van mezelf, van mijn eigen trucjes, van mijn eigen handigheidjes, van mijn eigen wegen. Maar wat kunnen hoogte- en dieptepunten in het geestelijk leven dicht naast elkaar liggen? We lezen in het begin van hoofdstuk 27 iets dat laat zien dat de wijzer in één keer naar beneden gaat. David nu zeide in zijn hart: nu zal ik één der dagen door Sauls hand omkomen. En dan neemt de angst zo'n bezit van hem dat hij zelf naar een oplossing gaat zoeken om uit Sauls handen te blijven en zijn leven te kunnen verlengen. Om in rustiger vaarwater te kunnen komen. Nergens lezen we daar dat David tot de Heere vlucht in zijn nood. Nergens komen we tegen dat hij de Heere raadpleegt over de weg die hij nu vervolgens moet gaan. Nee, kijk maar hoe het staat in vers 1 van hoofdstuk 27. David nu zei in zijn hart. Hij spreekt dus in zichzelf. Hij gaat bij zichzelf te raden. Herkennen we het? Ook wij kunnen op allerlei manieren in de problemen komen in ons leven. Ook wij kunnen zo onze angsten kennen. Misschien kent u ze juist in deze tijd wel. Dat je denkt, waar gaat het met ons land naartoe? Waar gaat het met Europa naartoe? Wat gebeurt er allemaal in vredesnaam in deze wereld? Waar moet het op uitlopen? En vervolgens kunnen wij onze hersens laten kraken om zelf een bepaalde oplossing te bedenken. Maar we buigen niet onze knieën. En we verwachten ons heil niet van de Heer. Of we doen dat formeel nog wel, maar ons hart klopt er niet in. En we denken niet aan de psalmwoorden. Geef gij ons hulp in tegenheen. Bij u is raad, bij u alleen. Het is vruchteloos waar men zich mee vleit, want mensenheil is ijdelheid. Daar koop je niks voor. Daar kom je niet verder mee. Gemeente, hoe komt dat toch, hè, dat wij dat maar niet willen uit onszelf? Nou, dat is nou onze oerzonde. Vanuit het paradijs al op eigen benen willen staan. Zelf onze eigen boontjes willen doppen. God kunnen missen als kiespijn. Nou, David heeft er wat op gevonden. Hij zoekt opnieuw bescherming bij de Filistijnse koning Achis. Achis die hem trouwens op een ander moment de deur had gewezen. En dat Achis toen hem had weggestuurd, dat had David nota bene bezongen achteraf als een redding door de Heere. We kunnen dat nalezen in de psalmen 34 en 56. En nu zoekt hij Achis vrijwillig weer op. Hij lijkt nu toch wel waarachtig op een varken dat gewassen is en dat zich wel bewust weer wentelt in de modder waar hij net uitgekomen was. Waarom Achis hem nu wel geaccepteerd heeft, dat weten we niet precies. Misschien heeft hij in Davids legertje een welkome bondgenoot gezien in zijn strijd tegen Saul, zijn aartsvijand. In elk geval, David heeft in Ziklag een plaats toegewezen waar hij met zijn vrouwen en kinderen zal kunnen wonen en waar ook zijn mannen en hun gezinnen een plaats zullen kunnen vinden. Ziklag ligt ver genoeg van het front om ervoor te kunnen zorgen dat David niet overloopt naar Saul. En voor Achis is het tegelijkertijd mooi meegenomen dat op deze manier de zuidgrens bewaard wordt. Dus hij vangt twee vliegen in één klap. En het kost hem ook nog niks. En intussen, we hebben het gelezen, kan David zijn gang gaan om te roven en te plunderen en zo zichzelf te verrijken. En van die gelegenheid maakt hij dan ook volop gebruik. Hij gaat op een beestachtige manier tekeer in de omtrek. En niemand kan het meer navertellen die er ooggetuige van was. Want ieder die dat zou kunnen doen, die wordt gedood. En alle bezittingen worden meegenomen als buit. David liegt erop los tegenover Achis door hem te vertellen dat hij weer eens een van zijn invallen in Juda heeft gedaan. En zo denkt hij bij Achis in een goed blaadje te kunnen komen. Man naar Gods hart. Waar zit je hart? Steeds meer raakt David verstrikt in zijn eigen dwaalweg. Zonde baart altijd nieuwe zonde als ze niet beleden wordt. En dan moet u zich eens even indenken dat dat zo'n anderhalf jaar geduurd heeft. David, de man naar Gods hart, is op dit moment een man met twee gezichten. En het lijkt hem nog goed te gaan ook. Hij hoeft niet zo ver meer te zwerven. En telkens als hij erop uit is geweest om te plunderen en te roven, kan hij weer naar huis terugkomen. Je zou bijna zeggen, het is een baan van 8 tot 4 voor hem. En 's avonds kan hij gezellig in de huiselijke kring verkeren. Je kunt gerust zeggen dat David voorspoedig is. Dat hij succes heeft. Gemeente, een leven met 2 gezichten. Een dubbel leven. Kun je heel lang volhouden. Geen haan die er naar kraait. Die jongen die porno-sites bezoekt, maar succes heeft in zijn opleiding. Die stille drinker, die door iedereen geprezen wordt om zijn prestaties. Die fraudeur, die goede sier maakt door een prachtige nieuwe woning neer te zetten. Niemand die het merkt. Maar succes is niet hetzelfde als zegen. En voorspoed betekent niet 1 op 1 dat je de Heere mee hebt. Een uiterlijke rust bij huisje, boompje, beestje, dat is nog niet hetzelfde als de rust die de Heer Jezus Christus belooft aan vermoeiden en belasten. Als de rust die er overblijft voor het volk van God. Wie zijn leven door zijn eigen slimheid wil behouden, die zal het verliezen. Dat loopt uit op de dood. David heeft zichzelf helemaal vastgedraaid. We lezen dat in hoofdstuk 29. De Filistijnen verzamelen zich weer om een nieuwe aanval op de Israëlieten te ondernemen. En koning Achis roept David en zijn mannen om nu te gaan meevechten tegen Saul. Nu zit David lelijk klem. Er zitten een paar kinderen in de kerk. Misschien heb je in een vijver of in een sloot wel eens een fuik gezien. Wat is nou een fuik? Nou, dat is eigenlijk een soort net dat aan 1 kant open is. En als een vis er dan in zwemt, dan kan die er niet meer uit. Zo zit David in de fuik. Zijn eigen oplossing om naar koning Achis te gaan blijkt nu een fuik te zijn waarin hij zich helemaal vastgezwommen heeft. Want nu ontkomt hij er niet langer aan. Hij moet meevechten tegen Saul, tegen zijn eigen volk. Tegen wil en dank. David, David. Hoe kom je hieruit? Je zit vast aan Achis. En dat heb je zelf gedaan. Nu moet je vechten tegen je eigen volk. Tegen Gods gezalfde koning. Wat je nooit hebt willen doen. Gemeente, als het aan David gelegen had, dan was het hopeloos misgegaan. Maar dan in 1 keer weer die hand van de Heere in het leven van deze zondaar. Op een wonderlijke manier. Wat blijkt? Filistijnse collega-vorsten zijn niet zo goed van vertrouwen als koning Achis. Integendeel, ze zijn doodsbenauwd voor David. Die man is een blok aan het been, vinden ze. Een 5e kolonne waar verraad in schuilen, kan schuilen. Je weet het maar nooit met zo'n man. Eerst is hij zijn eigen koning ontrouw geworden. Maar straks, als puntje bij paaltje komt, dan zul je eens merken, dan vecht hij uiteindelijk toch mee aan de kant van zijn eigen koning Saul. Immers, het bloed kruipt waar het niet gaan kan. En dan zijn wij de klos, denken ze. Nee, Achis, deze man mag absoluut niet met ons mee. We lezen dat David heftig protesteert, maar Achis heeft geen keus. Beleefd serveert hij David af en stuurt hem terug naar Ziklag. En als je dat even tot je laat doordringen, gemeente, dan zou je toch denken, David moet toch wel opgelucht zijn. Dat hij op deze manier zich uit een wespennest kan terugtrekken. Dat hij niet voor een onmogelijk dilemma wordt geplaatst. Ondanks zijn formele protest tegen het vertrouwen, tegen het wantrouwen van de Filistijn. Maar goed, zo snel hun benen hen dragen kunnen, gaan David en zijn mannen terug naar Ziklag. Maar als ze daar aankomen, dan verstijven ze van ontzetting. Ze kunnen hun ogen niet geloven. Heel Ziklag is platgebrand. Alle vrouwen en kinderen zijn meegevoerd. Alle bezittingen zijn geplunderd. En wat is er van die vrouwen en die kinderen terechtgekomen? Zijn ze verkracht? gemarteld, gedood? Of zijn ze als slaven te werk gesteld? Gemeente, dat zijn toch dingen die je de hele wereldgeschiedenis door ziet gebeuren. Tot op de dag van vandaag. Boko Haram, die 200 meisjes kaapt. En wat is er van hen terechtgekomen, om maar een voorbeeld te noemen? Guerrilla's die een verrassingsaanval uitvoeren, dood en verderf stichten en alleen maar puinhopen achterlaten. Hier blijken de Amalekieten hun slag te hebben geslagen. Overigens, gemeente, en dat gebied de eerlijkheid wel te zeggen, krijgt David hier een koekje van eigen deeg. Lezen we in hoofdstuk 27 niet dat hij op precies dezelfde manier als een beest tekeer is gegaan tegen de Amalekieten. Dan zegt de apostel Paulus het later niet. Zo wat de mens zaait, dat zal hij ook maaien. Want wie in zijn eigen vlees zaait, die zal uit zijn eigen vlees verderf maaien. In andere woorden, wie zaait op de akker van zijn eigen zondige natuur, die zal de dood oogsten. Intussen begrijpen we de ontsteltenis van David en zijn mannen heel goed. We lezen in vers 4 dat ze hun stem ophieven en weenden totdat ze geen stem meer hadden om te weenen. Van huilen kun je moe worden. Denk maar eens aan een klein kind dat huilt en soms van dat huilen in slaap valt. Ja, en toch, gemeente, toch zouden we er verkeerd aan doen als we alleen maar bij menselijke oorzaken zouden blijven staan. Dan zouden we voorbij zien aan de geestelijke lessen die de Heere ons hieruit wil leren. Achter die Amalekieten zit het werk van God. Begrijp me goed. Dat maakt de Heere niet tot auteur van de zonde. En we moeten ook goed beseffen dat wij niet zomaar alle ramp en leed rechtstreeks kunnen zeggen dat het Gods werk is. Ook al vindt het onder zijn toelating plaats. Laten wij ons in allerlei situaties wachten voor een te snel oordeel. Zeker waar het een ander betreft. Maar dat neemt niet weg, gemeente, dat de Heere wel degelijk in het leven van een afdwalend kind van hem kan ingrijpen. Om het tot stilstand, tot inkeer te brengen. Ziklags puinhoop is ten diepste Gods werk. Nee, niet het werk van een tiran. Van iemand die vol leedvermaak ziet hoe de ander stuk gaat. Maar van die God die zijn kinderen kastijdt tot hun nut. Opdat ze deel zullen krijgen aan zijn heiligheid. Meer het beeld van Christus zullen gaan vertonen. Meer van hem en voor hem zullen worden. Wat is nou eigenlijk het doel van het christenleven? Dat is niet een succesverhaal. Het doel van een christenleven is niet om een aangenaam leventje te hebben. Een lui lekker land op aarde. Nee, het doel is dat ik leer sterven aan mijzelf. En dat ik leer opstaan in Christus tot een nieuw leven. Waarin de Heere aan zijn eer komt. En dan is daar de Heere. Die de barmhartige God en Vader voor al zijn kinderen is. En die in grote trouw en liefde zijn kind wil bewaren voor de ondergang. Daarom grijpt hij soms als het moet op een hardhandige manier in. En zegt hij tot hiertoe. En niet verder. Om zijn kind zo tot hernieuwde schuldbelijdenis te brengen. Tot hernieuwde bekering. En tot een hernieuwde bereidheid om het roer van je handen, van je leven uit handen te geven. In zijn hand. Gemeente, soms ben je zo ver van de Heere vandaan. En zo vastgelopen met je eigen oplossingen. Zo, ja helaas ook dat, soms zo afgestompt voor de indrukken van zijn woord, dat alleen nog maar een paardenmiddel je kan redden. En dat is niet aangenaam. Verre van dat. Maar weet u, dat het tegelijkertijd genade is. Als dat gebeurt in je leven, als de Heer het wil doen. En het is ook genade als je dat persoonlijk zo mag leren zien. Vroeger zeiden ze wel eens, als je de roede kust, daar de honing van gaat smaken, dan werpt het vrucht af voor je geestelijk leven. Zoals een psalmdichter het zegt, die zelf ook zoveel had meegemaakt. Wel gelukzalig is de mens, o Heere, die gij tuchtigt, die gij leert uit uw wet. Nee, dan hoeven we het niet allemaal te begrijpen, maar dan leidt het wel ergens toe. Dat zien we bij David als hij op de puinhopen van Ziklag zit. We gaan het tweede ook zien. Gods kracht wordt daarin openbaar. Gemeente, er is niets veranderlijker dan de volksgunst. Een politicus die vandaag op het schild wordt geheven, kan morgen iemand zijn met wie men de vloer aanveegt. Kijk maar naar David. Zijn mannen, bij wie hij uitermate populair was, keren zich tegen hem. In hun optiek is David de man die hen in de problemen had gebracht. O ja, toen het goed ging, hoorde je ze niet. Maar nu het fout gaat, nu keren ze zich massaal tegen hem. Hij is de oorzaak van deze afschuwelijke ramp. Als hun vrouwen en als hun kinderen niet terugkomen, dan zullen ze dat helemaal op de rekening van David schrijven. Kijk eens. Dan zie ik een man staan die al een steen in zijn hand heeft om die naar David te gooien. En nog één. En nog één. Dit gaat niet goed komen. Alles is kapot in Davids leven. En alles klaagt hem aan. Het is jouw schuld, David. Niet alleen Ziklag is een puinhoop, maar ook Davids eigen leven. Nog even en hij is er geweest. Hij is dus in grote nood, in alle opzichten. Maar weer, gemeente, zeggen we, het is de Heere die hem in deze nood brengt. De Heere heeft een bijzonder plan met zijn leven. Maar het is wel duidelijk, als het van David zou afhangen of dat plan ooit uitgevoerd zou worden, dan zou het op niets uitlopen. Integendeel, keer op keer blijkt hij daarvoor een sta in de weg te zijn. En daarvoor moeten zijn ogen opengaan. Stel u nou eens voor dat de Heere hem maar gewoon had laten doorlopen op die weg die hij zelf gekozen had. Dan zou het met David van kwaad tot erger zijn gegaan. En dan zou de weg van Gods heil voor goed geblokkeerd worden. Dan zou de weg naar de komende Messias ook niet opengaan. Maar zie, de Heere staat zelf in voor zijn werk. Voor het tot stand brengen van zijn heil in de komende Messias. En ook voor het heil in het persoonlijk leven van zijn kinderen. En wat een zegen. Als je als zondaar gaat ontdekken, de Heere zal het voor mij voleinden. Als het nou gaat, gemeente, over die puinhoop, dat maakt niet ieder op dezelfde manier mee. Zeker, wij moeten allemaal erkennen, hebben we dat al gedaan, dat we tegenover de Heere door onze zonde een puinhoop van gemaakt hebben in ons leven. En ook onder ons zullen er vanavond wel zijn die zeggen, ik zit bij de brokken van mijn bestaan. Puinhopen van mijn vroegere geluk. Voor anderen is het misschien zo dat het wat de uiterlijke omstandigheden betreft, het niet zo dat alles is platgebrand in uw leven. Maar ook dan loop je tegen schroeiplekken op. Wie loopt ze niet op? Waar brengt ons dat nu? David heeft het zeer benauwd, lezen we in vers 6. Het staat er niet best voor. Niet eerder heeft hij zo in de engte gezeten. Hij staat met de rug tegen de muur. Hij staat helemaal alleen. Hij kan het inderdaad wel zeggen met de dichter van Psalm 142. Ik wou vluchten, maar ik kon nergens heen, zodat mijn dood voorhanden scheen. En weet u, wat nu het diepste van de benauwdheid is in die omstandigheden, als de Heilige Geest erin meekomt, dat je dan de schuldbrief thuis krijgt, bezorgd. En dan kun je er niet meer omheen. Heere, ik heb het aan mezelf te wijten. Ik ben van uw heilspoor afgegaan. Nee, dan heb ik het niet breed. David moest het erkennen. Ik had nooit een vluchtweg moeten zoeken naar Achis, mijn vijand van uw volk. Ik had nooit mijn leven tot een leugenleven mogen maken. Ik ben ontrouw geweest aan u, Heere, die mij toch uit zoveel benauwdheden gered had. En wat doet David dan vervolgens? Schuift hij vervolgens de schuld alsnog van zich af, zoals zijn mannen de schuld op hem afschuiven? Trekt hij zijn zwaard om degene die hem naar het leven staan buiten gevecht te stellen? Of in een wat lagere versnelling gaat hij het gesprek met zijn manschappen aan om hun het onredelijke van hun handelwijze onder ogen te brengen? Zal hij toch weer eigen oplossingen gaan bedenken? Niets van dat alles. Dit dieptepunt in zijn leven blijkt ook een keerpunt te zijn. En daarom kan die niet meer bij zijn God wegblijven. Want daarin schittert nu het werk van de Heilige Geest. Die Geest brengt mij niet alleen maar tot een algemeen inzicht dat ik het fout gedaan heb. Dat was immers bij iemand als Judas ook nog wel het geval. Dan zegt hij, ik heb gezondigd, verradende, onschuldig bloed. Nee, de Geest doet meer. De Geest brengt mij echt op de knieën. Hij die door de nood gedreven. U kent het spreekwoord, nood leert bidden. Maar als je daar nou eens even over nadenkt, gemeente, is dat nou zo? Leert de nood nou een mens bidden? Je kunt in de nood ook gaan vloeken. Die mensen die zijn er ook heel wat. En niet alle bidden in nood komt uit het hart. Nee, het is niet de nood die mij leert bidden. Het is de Heilige Geest die mij leert bidden. En zeker, daarvoor kan hij de nood in je leven wel gebruiken. Zo is het hier bij David. Als hij opnieuw leert buigen voor zijn God. Doch David sterkte zich in de Heere zijn God. Dat is nou de weg. Terug naar de Heere. Zo berooid en beroerd als je bent. Het is voor de eerste keer, gemeente, dat wij sinds die hele Ziklag-geschiedenis lezen dat David het contact met de Heere weer zoekt. Het was bijna anderhalf jaar stil geweest. Ja, wat de gemeenschap met de Heere lijdt eronder. Als je niet in zijn wegen gaat. Mag ik het eens heel concreet toepassen vanavond? We kennen elkaar niet, gemeente. Daarom kan ik dat misschien ook zo vrijuit zeggen. Misschien zijn er vanavond wel onder ons die huwelijksproblemen hebben. En bidden gaat niet meer. Heb je het wel eens gemerkt? Zegt de Bijbel ook, hè? Leef met elkaar in wijsheid, opdat uw gebeden niet verhinderd worden. Dus als het in de onderlinge verhoudingen niet goed ligt, dan blokkeert dat je gebedsleven. Maar wat is het dan een zegen, goed beschouwd, als de Heer dan aan je levensboom schudt en je wakker roept, opdat je weer bidden leert. Gemeente, daarom, net als David, terug naar de Heer. Voor de eerste keer, als u het nog nooit gedaan hebt en je voor het eerst feitelijk nog bidden moet leren, bekeer u tot mij, zegt de Heer. En bekering brengt je altijd aan zijn voeten. En dan ook steeds weer terug naar hem. Bij wijze van spreken, met hangende pootjes. Een verbroken hart. Maar uw schuld hoeft u nooit in de weg te staan om tot de Heere te gaan. En de omstandigheden hoeven u niet bij hem vandaan te houden. Blijf niet zelf toppen. En doormodderen. Want u raakt er alleen maar dieper in dat moeras. Maar ga ermee tot hem. In wie sterkte te vinden is. En die u tot eeuwig heil wil zijn. Doch David sterkte zich in de Heere zijn God. Hoe zal hij dat nou gedaan hebben? Ongetwijfeld in oprechtheid. Met erkenning van de verkeerde weg die hij gegaan is. In ootmoed. Heere, wees mij genadig. En met verwondering. Heere, dat u toch omziet naar zo'n mens als ik ben. In afhankelijkheid. Ik heb u zo nodig, Heer. In warme liefde. U bent toch mijn God. Niet omdat ik u als zodanig gekozen heb. Maar Heer, omdat u mij gekozen hebt. Gemeente, dat kun je toch nooit begrijpen. Als je daar zicht op krijgt. Dat de Heer je gekozen heeft. En dat hij naar je toe kwam. En je trok. En je hebben wilde. Wat ziet de Heer toch in zo'n mens als ik? Ja, dan ben je verwonderd. Ziet u, gemeente, dan zoek je het niet meer in uitvluchten. Trouwens, wie die oog in oog komt te staan met de heilige God. Zou nog uitvluchten. Durven bedenken. Maar je neemt de toevlucht tot de Heer. Terwijl je misschien een mens bent die met de rug tegen de muur staat. Werp je je in zijn armen. Mijn God, wien ik mij aanbeveel. Jongeren, dat is nou geloven. Je in Gods armen werpen. Je hele hebben en houden toevertrouwen aan de Heer Jezus Christus. Omdat je weet, alleen bij hem is het leven. En zo wordt het verbroken contact tussen de Heer en zijn weggelopen kind hersteld. En dan gaat het om hemzelf. Ik moet de heiland met mij hebben. Want ik kan alleen niet gaan. En dan mag ik de Heer ook gaan aangrijpen. Op zijn eigen beloften. Want gemeente, wie zich sterkt in de Heer zijn God. Die krijgt oog voor wat de Heer belooft. Had de Heer het niet tegen David gezegd, meer dan eens. Dat hij koning zou worden over Israël. Die belofte was door de zondige zijwegen die David insloeg. Op de achtergrond geraakt. Ze was verbleekt. Nee, niet van Gods kant. Maar wel van Davids kant. Dan functioneren die beloften niet. En dat is nog zo, gemeente. Als wij verwijderd van de Heere leven. Dan liggen zijn beloften als het ware te roesten, zou je bijna zeggen. Dan liggen ze daar als renteloos kapitaal. Je ontdekt er geen glans aan. Maar wanneer Gods geest gaat werken. Je komt op de knieën voor de Heere. Als een zondig mens die genade nodig heeft. Dan gaan die beloften van de Heere schitteren als nooit tevoren. We krijgen er houvast aan. We leren ze aangrijpen. We gaan erop pleiten. We gaan met die woorden van de Heere naar de gever van die woorden. Want ze wekken grote verwachting van de Heere in ons hart. En wat onmogelijk leek, dat gaat toch gebeuren. Op de puinhopen van je bestaan welt de lof op de Heere in ons hart op. Ik heb in nood aan God verbonden. In hem mijn hoog vertrek, mijn vaste rots, mijn enige schuilplaats gevonden. Ja, Heere, u bent toch mijn God. Het is niet toevallig dat de naam Heere hier met allemaal hoofdletters wordt geschreven. Ja, daar moeten mensen toch van hebben. Die verbondsnaam. Zijn trouw, die blijft tot in alle eeuwigheid. Jongeren, in die naam ben je gedoopt. Sta je erbij stil. Dat je het daar nou helemaal van moet hebben. Van die God die zich in zijn trouw naar jou overbuigt. Die naam, zegt de spreukendichter, is als een sterke toren. Waarin een mens vluchten mag. Waarin die bescherming mag vinden in alle omstandigheden van zijn leven. En het is die naam van God. Die in Christus is uitgeschreven als een naam tot eeuwig heil voor zondaars. Bij het kruis van Christus vind je die schuilplaats. Hij werd daar gestraft voor heel zijn volk. Opdat zij door hem tot de Vader mogen gaan. Opdat zo het contact met God hersteld zal worden. Opdat er verzoening plaats zal vinden. Om Jezus wil, zegt de Heer. Zoek mij en leef tot in eeuwigheid. Gemeente, wat is het heerlijk dat in een mensenleven de puinhopen niet het laatste woord hoeven te hebben. Van die puinhopen mag je door het geloof opzien naar hem die zegt, zie, ik maak wat nieuws. Naar zijn hemels bestek kan hij ook vandaag uit die puinhopen iets goeds maken. Echt, voor de Heer zijn er geen hopeloze gevallen. Er is hoop op de puinhoop. En dat te weten, gemeente, dat geeft een wonderlijke sterkte die boven al je zwakheid je kan uittillen. Ik denk aan een zuster die mij het verhaal van haar leven eens vertelde. Een triest verhaal. Maar wat zei ze aan het eind? Ik ben alles kwijtgeraakt. Maar ik heb de Heere overgehouden. Daar word je stil van. Ben je dan rijk? Als Hij overblijft bij alles wat je missen moet. Als God de Heere voor ons is. Ja, wie zal dan tegen ons zijn? Dat is alleen om Jezus wil. Want wij kunnen vanavond niet bij David blijven staan. En we hoeven dat gelukkig ook niet te doen. Het zou niet best zijn als we het met David moesten doen. We hebben zijn grote zoon nodig. Christus zocht op Golgotha hulp en sterkte bij zijn vader. Hij vond die niet. Ik vond benauwdheid en droefenis. Mijn kracht is als een scherp van sap beroofd. Ik wacht op troosters. Maar helaas, ik vind er geen. Verlaten door zijn God. In de angst van de hel. Zo betaalde hij de prijs voor zondaars. Om in de Heere hun sterkte te kunnen vinden. Om in hun gebed niet aan dove mansoren te spreken. Maar een geopend oor in de hemel te mogen vinden van een God. Die luistert naar het gebed van zijn volk. En die ingrijpt om hem te redden. Doch David sterkte zich in de Heere zijn God. Dank u, Heere Jezus, dat u dat mogelijk maakte. Zie, hier is de rots van behoud. Hier is de bron van vreugd en kracht. En dan vraagt tenslotte nog één aspect onze aandacht. Gods raad. Wanneer wij net als David zo gelovig tot de Heere leren vluchten en voor het eerst of opnieuw onze sterkte in hem gaan vinden, dan gaan we ook altijd vragen naar zijn wijze raad. Daar herken je de bekering aan. Soms, jongeren, dan kun je in een auto zitten waarop het dashboard een stickertje is aangebracht met de woorden, rij jij of rij ik? Nou, je moet het stuur dus maar in hand van de bestuurder laten, want anders gaat het helemaal fout. En zo is het nu ook, als je je leert keren tot de Heere, dan geef je het stuur over je leven uit handen, in zijn handen. En dan moet je niet zelf bij willen sturen. Nee, dan bid je als het goed is, Heere, wat wilt u? Dat zie je ook bij David. Nu hij bij de Heere terug is, doet hij iets wat hij al een hele poos niet gedaan heeft. Hij raadpleegt de Heere. Dat doet hij door de priester Abjatar in te schakelen. De priester heeft de efod bij zich. Dat is de borstlap waarin die twee stenen zich bevinden, de Urim en de Tumim. En in bepaalde omstandigheden kon die hoogpriester dan die stenen werpen. En daar kon hij de wil van de Heere uit opmaken. Al die bijna anderhalf jaar had David die priester in zijn buurt gehad, maar hij had hem niet geraadpleegd. Kan vandaag ook. Dat je de grote profeet en priester, de Heer Jezus Christus, bij je in de buurt hebt door het evangelie. Want zo is het toch, gemeente? Als dat evangelie naar ons toe komt, dan komt hij toch zelf in de buurt. Maar dat je niet vraagt naar zijn weg en naar zijn wil. Maar wat is die dichtbij voor ieder die hem zoekt? Echt, hij is niet ver. Als wij vragen naar zijn wil voor ons leven, Dan staat hij midden in de puinhopen van ons leven op als de grote priester van wie Abjatar maar een zwakke schaduw was. In hem word ik met God verzoend. Christus was er vanaf het begin al, vanaf het begin van mijn leven. Maar nu zie ik hem door het geloof. Nu hoor ik zijn stem door zijn woord. En hij belooft: ik zal raad geven. Ik zal u leren aangaande de weg die gij gaan moet. De Heer antwoordt: verrassend en overvloedig. Kijk dan maar in vers 8. David vraagt: zal ik de vijand achterhalen? En zal ik hem achtervolgen? Het antwoord van de Heer overtreft wat David gezegd heeft. Doe het, zegt de Heer, want u zult hem zeker achterhalen. U zult zeker verlossen. Dat gaat dus nog verder. Merkt u wel? Dat royale, dat gunnende van de Heer. Veel meer dan het meeste dat ik vroeg, is mij in hem gegeven. Hij antwoordt goddelijk. Wonderbaar. Daar waar wij in de weg van het gebed onze wil inleveren en die aan hem leren onderwerpen. Hij doet het nog altijd. Door zijn woord en geest. Raadpleeg hem maar, gemeente, in de grote en in de kleine dingen. Spurgeon zei het eens een keer zo: als ik de Heer niet nodig heb voor de kleine dingen, dan heb ik hem ook niet nodig voor de grote dingen. Dus het is al waar de testcase voor je geestelijk leven. Of je de Heer ook in de kleine dingen nodig hebt. Daar eer je hem mee. Ken hem. Dat heeft alles met bidden te maken. Ken hem in al uw wegen. Hij zal uw paden recht maken. Zo mag David de rug weer rechten. Nee, niet als een hoogmoedig mens. Maar als een mens die door de Heer is opgericht. En zo mag ieder van ons, die werkelijk voor de Heere buigt, hem aanroept in de nood, weer een weg zien waar geen weg leek te zijn. Je mag weer moed vatten daar waar alle moed je misschien in de schoenen was gezonken. Ik mag bouwen op Christus daar waar ik er zelf een puinhoop van heb gemaakt. Ik mag de kracht van Christus ervaren in mijn zwakheid. Zalig hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft. Doch David sterkte zich in de Heere zijn God. Wie dat net als hij doet, die zal het ondervinden dat het nog steeds waar is. Gij hebt mijn ziel op haar gebed verhoord, gered, haar kracht gegeven. Amen.